Broeders en zusters, goedenavond. Fijn om zo samen te zijn. En ik wil graag met jullie lezen uit Psalm 63. Psalm 63. Psalm 63. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. En ik lees ook nog uit 2 Samuel 15, voor een stukje achtergrond bij deze psalm. 2 Samuel 15, een paar versen. Het is natuurlijk een psalm van David. En heel waarschijnlijk heeft hij deze psalm geschreven in de omstandigheden die we lezen in 2 Samuel 15. Ik lees daar eerst vers 14, 2 Samuel 15, vers 14. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Vers 23. Het hele land huilde met luide stem, toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En zie, Zadok was daar ook en had de levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen en zij zetten de ark van God neer. En Abjatar klom naar boven, totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok, breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien. Evenals zijn woning. Tot zover dit gedeelte uit Psalm 63. Het thema voor vanavond is verlangen naar God. Verlangen naar God in de crisis zou je eraan toe kunnen voegen. Ik wil eerst nog kort bidden. Hemelse Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor het door u geïnspireerde woord. Wij willen vanavond met elkaar belijden dat het niet door de wil van een mens is voortgebracht, maar heilige profeten door de geest gedreven hebben geschreven. En het woord van God is levend en krachtig. Het is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en te vermanen en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, en dat verlangen wij, Heer, u toe te behoren, volmaakt zou zijn, voor elk goed werk volkomen toegerust. En ik smeek u dat ook dit moment, als we uw woord openen en eruit onderwezen worden, dat u het zal gebruiken om ons te voeden, Heer. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, weten jullie wat je moet doen om te weten te komen of een diamant echt is. Het licht eraan. Het tegen het licht houden. Ja, ik heb wel eens horen zeggen dat als je hem onder water houdt en hij weerkaatst dan nog zonlicht, dat het een echte is. Onder water blijft hij licht reflecteren. Wat moet je doen om te weten of een parel echt is? Ik heb me laten vertellen dat je erop moet bijten. Je proeft dan de echte of de neppe structuur. Een beetje tussen je tanden houden. Wat moet je doen om te weten of een christen echt is? Erop bijten. Onder water houden. We lachen erom. En er zit natuurlijk ook een hele grappige kant aan dit verhaal. Maar het is wel waar. In de crisis komt eruit wat erin zit. Er was ooit een evangelist die ging spreken. De mensen zaten vlak voor zijn neus. En hij legde 4 tubes op de preekstoel. Mayonaise, ketchup, mosterd en nog iets. En draaide het dopje eraf. En hij pakte een hamer die hij mee had. En hij sloeg ze pats, pats op die, in het spoot door de zaal. En de mensen zeiden, wat doe je? Hij zegt, ik wil jullie iets duidelijk maken. In de crisis komt eruit wat erin zit. Dat zijn die mensen nooit meer vergeten. Het is wel een geestelijke les. We zien het hier bij David. Wat ik vanavond met u wil doen, is ik wil kort kijken naar de achtergrond van deze psalm. Een soort intro. En ook het getuigenis van David bekijken in vers 1 en 2a. En daarna doen we 3 dingen. En ik denk dat u dat goed kan volgen. 1 is, we kijken naar Davids verlangen naar God in het heden. Zijn verlangen naar God in het heden. Vers 2. De openbaring van God in het verleden. Vers 3. En het vertrouwen op God voor de toekomst. Dus verlangen naar God in het heden. De openbaring van God in het verleden. En het vertrouwen op God in de toekomst. En dat doen we dus uit Psalm 63. Misschien als je een Bijbel bij hebt, is het goed om erbij te houden. Zodat je ziet waar we het over hebben. Maar eerst dus een intro en een stuk getuigenis. Wat je hier leest over David. David, de man naar Gods hart. Vind jij David een voorbeeld? Iemand om je aan te spiegelen? Als hij dit geschreven heeft, is het kort geleden dat Nathan bij hem langs geweest is, na de zonde met Bathseba, aan Nathan heeft hem verteld, het zwaard zal van je huis niet wijken, ik zal onheil brengen over je huis. Dat was een woord van God over Davids leven. En we kennen het aangrijpende verhaal dat dat kindje dat geboren wordt uit die affaire tussen David en Bathseba sterft. En niet veel later vindt de liederlijke geschiedenis tussen Amnon, Davids zoon, en Tamar, Davids dochter, plaats. Incest in het gezin. Een vergrijping in het gezin. En daarop ziet Absalom, een andere zoon van David, zijn kans schoon en hij wil het koningschap roven. Hij doodt Amnon en vervolgens wil hij zijn vader doden. En het moment is aangebroken dat David moet vluchten om te ontkomen aan het zwaard van nota bene zijn eigen zoon. En het is een afzichtelijk tafereel. Het is vreselijk om te zien dat die waardige gevierde koning David moet vaststellen vanuit zijn paleis, we moeten vluchten. En hij raapt zijn mannen bij elkaar en ze trekken richting de beek Kidron en hij vlucht de woestijn van Juda in. Kijk naar het opschrift van deze psalm. Een psalm van David toen hij was in de woestijn van Juda. Vandaar die achtergrond uit 2 Samuel 15. En hij gaat naar de woestijn in en er staat nog een groepje mensen die eigenlijk trouw aan hem zijn. En ze huilen, want die waardige koning David moet vluchten voor zijn eigen zoon. Zonde kan diepe sporen trekken in je leven. Heel waarschijnlijk zoekt David in deze tijd de stilte. In de wildernis van Juda. Onherbergzaam gebied, waarschijnlijk vroeg in de morgen. En misschien, ik weet het niet, Moet je iets van crisis kennen in je leven, wil je de waarde van zo'n psalm zien. Misschien moet je iets meegemaakt hebben van aan het einde van jezelf gekomen zijn. Aan het einde van positieve omstandigheden. Om te gaan beseffen wat het betekent om in de wildernis God te zoeken. David doet het. Hij zegt in psalm 119, een andere psalm. Ik ben de morgenschemering voor geweest en ik heb om hulp geroepen. De stilte van de morgen. Hier staat het, vers 2. U zoek ik vroeg in de morgen. Even tussen twee haakjes. Ik hoop dat je dat geheim kent. Het gaat even niet om de vraag of je een ochtendmens of een avondmens bent. Maar wat ik wel in de Bijbel zie, is dat mannen en vrouwen van God, God gezocht hebben in de vroegte. McChain heeft gezegd, ik wil met mijn God gesproken hebben voordat ik een mens spreek. En David is daar alleen met God. Ik stel me zo voor, misschien zit hij naast een rots in het zand in de woestijn van Juda. Een gebroken man. Ik denk ook een gebroken vader. Wat een leed in zijn gezin. De een die de ander doodt, die zijn koningschap wil stelen. Wat een verscheurd gezin. David, ben je teleurgesteld in het leven? Ben je verbitterd? Kijk wat hij zegt, vers 2. O God, u bent mijn God. Die eerste twee woorden, die O God, dat bevat een peilloze diepte. Ja, dat is een goede vraag. Waar brengen moeilijke omstandigheden je? Wat als je in je leven in de crisis komt? Ik zei net met die tubus, we zaten er om te lachen. Er komt uit wat erin zit. Bij David, daar zit geen florisante koning. Daar zit een gebroken man. En het eerste wat hij zegt is, O God, u bent mijn God. En hij zit daar, misschien wel tussen die vluchtige zandkorrels. En eigenlijk zoekt hij naar het fundament van zijn leven. Nu alles van hem wegvalt. Zijn gezin in puin. Zijn koningschap geroofd. Zijn leven onzeker. Voortdurend in gevaar. Hij zoekt eigenlijk naar het fundament van zijn leven. En hij stoot op dit fundament. U bent mijn God. Eigenlijk, die crisis dwingt hem terug te gaan naar de essentie van zijn leven. En door het zand heen stoot hij op de rots van zijn leven. En die rots heet God. Nieuw Testamentisch. Wij staan in die heerlijke periode achter het kruis en achter de opstanding. U bent door de Heer Jezus mijn God en mijn redder. Ik ben vrijgekocht door het bloed van Christus. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij, hebben wij net gezongen. U bent mijn God. God de Almachtige is mijn Vader. En ik vind het zo mooi dat dat niet een theoretische belijdenis is bij David, maar dat hij zijn God zoekt. Hey, dit is een psalm in onze Bijbel geworden, maar wees je bewust, David heeft deze psalm niet geschreven om in de kanon opgenomen te worden. Het is een dagboek, het is een psalm uit zijn dagboek. Het is dat de Heilige Geest hem in de Bijbel heeft gezet en dat wij er duizenden jaren later over nadenken. Maar dit is niet geschreven om gepubliceerd te worden. God heeft het gepubliceerd. Maar hij schreef het omdat hij met zijn God wilde communiceren. O God, u bent mijn God. Wat geweldig, hè? Mijn God. In die eerste twee woordjes, O God, zie je David naar die lucht kijken en beseft hij, El Elohim, Yahweh, El Shaddai, de Almachtige. Die grote en verheven God. En hij voegt er na de komma aan toe. U bent mijn God. Heer Jezus, u bent mijn redder. U bent Vader door het werk van Christus. Mijn liefhebbende Vader, ik wil je vanavond vragen, ook als we dit willen toepassen op ons eigen leven, in de crisis of niet in de crisis. Kan je dat David nazeggen? U bent mijn God. Als jij vanavond tast hè, naar het fundament van je leven, zeg je dan met David mee, u bent mijn God. Dus de intro, o God, u bent mijn God. En dan gaat David zijn verlangen naar God uitspreken, zijn verlangen in het heden. Misschien zeg je, ja, ik begrijp wel, David zoekt zijn God. In de crisis ga je God zoeken. Er is een spreekwoord in het Nederlands wat zegt, nood leert bidden. Ik vraag me dat af hoor. Natuurlijk, nood kan je brengen tot gebed. Maar nood en crisis kan je ook in de diepte brengen. Maar hier zie je bij David wat anders. Hij gaat niet zelf aan de slag om Absalom uit te roeien. Hij gaat niet plannen bedenken. Deze generaal, hè, David was een generaal. Reken maar dat hij wat kon organiseren, die man. Die kon wel wat dingen tot stand brengen. Hij stopt met organiseren, hij stopt met werken. Hij gaat zitten en hij gaat zijn God zoeken. Ik zoek u. Mijn ziel, zegt hij, vers 2, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. Mijn ziel dorst en zelfs mijn lichaam verlangt. David, waar verlang je dan naar? Stel dat we David even voor ons zetten hier. En we zouden een paar vragen stellen. Wat verlangde je dan precies? Verlang je een terugkeer naar het paleis? Verlang je een levende Absalom? Verlang je een herstel? Verlang je misschien naar de tempel, David? Dat allemaal niet. Hij zegt, mijn ziel dorst naar u. Ik denk, lieve broeders en zusters, wij kunnen soms erg verlangen naar de dingen van God, maar dit gaat dieper. Hij verlangt naar God zelf. Dorst. Heb je wel eens echt heel erg dorst gehad? Echt heel erg dorst? Dat is niet te lessen met een plaatje van water. Sterker nog, dat plaatje van water is eigenlijk heel confronterend. Dat maakt het bijna erger. Het is alleen te lessen met water zelf. Zo is het geestelijk ook. Je dorst is alleen te lessen met God zelf. Eigenlijk gaan, in deze psalm gaan religie en relatie uit elkaar. Als David slechts een religieuze man was, dan had hij deze psalm niet geschreven. Maar hier eigenlijk breekt zijn relatie met God door naar de oppervlakte. Kunnen wij in zijn binnenkamer, in de woestijn, in de morgen meekijken. En proef je, David, onder het oude verbond, stond echt in een relatie met God. Iemand heeft ooit gezegd, David leefde onder het oude verbond. Maar hij had een kwaliteit van leven dat te vergelijken is met het nieuwe verbond. U bent mijn God. Ik verlang naar u. Ja, mijn ziel dorst naar u en zelfs zijn lichaam. Herken je dat? Je ziel, je psyche, je inner being, dat die naar God verlangt. Je geest, mag je ook zeggen. Maar hij zegt, mijn lichaam verlangt naar u. Ik denk dat dat waar is. Wij moeten het niet te veel scheiden. God heeft ons als eenheid geschapen. Ziel, geest en lichaam. En zijn lichaam doet mee. In Psalm 32 zegt hij toen hij gezondigd had. Toen ik zweeg, toen teerden mijn botten weg. Mijn sap, mijn levensvreugde werd veranderd in zomerdroogte. En hier zegt hij positief. Het schreeuwt naar u. Zelfs mijn lichaam doet mee. Zoals bijvoorbeeld vasten een uitdrukking is van ons lichaam om tot God te roepen. Weet je een beetje waar David het over heeft? We doen vanavond geen wedstrijdje wie de meeste dorst naar God heeft. Maar we kunnen elkaar denk ik wel de vraag stellen. Weten we een beetje wat het is om echt naar God zelf te verlangen? Weet je, broeders en zusters, het kenmerk van doodsheid, van geestelijke dorheid, is het gebrek aan verlangen. David zit er niet zo florissant bij, maar één ding kun je wel van hem zeggen, hij verlangt wel naar God. En ik geloof, en dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt vanavond, in deze schreeuw, want dit is geen gepolijst aanbiddingslied, hè? Dit is geen gepolijst aanbiddingslied, dit is een schreeuw. Hier wordt God verheerlijkt. Deze psalm, dit lied, deze schreeuw uit de diepte, is vreugde voor de hemel. Ik weet zeker dat de hemel heeft toegekeken en op die gebroken man heeft gezien. En dat God zich verheugd heeft in het hart van zijn kind. Dat schreeuwde naar God. Het is geen lied van fijne emoties en gevoelige muziek. Ik houd erg van muziek. Maar dat kan in wezen, ik hoop dat je me volgt, nog puur religie zijn. Het gaat om het hart. Dat schreeuwt, dat zoekt naar God. Aanbidding is niet mensgericht, is ook niet emotiegericht. Al doen onze emoties mee, kijk naar David. Maar het is Godgericht, snap je? Dat is het doel, dat is de richting van onze aanbidding. Daarom moeten we in aanbidding niet naar elkaar kijken of met elkaar of met onszelf bezig zijn. In aanbidding moeten we ons bezighouden met Hem. En dat vind ik het heerlijke aan de psalmen. Het is ontdaan van alle mooie franje en je boort hier naar de diepte van iemands leven met God. Ook in de crisis. En ik denk dat velen van jullie, er werd net ook wat over gedeeld, weten wat crisis is. Soms is het geen fatsoenlijk gebed meer. Het is meer een schreeuw. Een schreeuw tot God. Een schreeuw tot de Heer Jezus, de hoge priester, die voor ons bidt. En terwijl David, we hebben het over het verlangen van David naar in het heden. Hè? Terwijl hij dat uitspreekt, Heer, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water, wendt zijn blik zich naar het verleden. Dat is het volgende punt. Ik heb net een intro gedaan, ik heb iets gezegd over zijn verlangen in het heden. Nu zijn we bij het derde. Vervolgens gaat hij terug naar de openbaring van God in het verleden. Kijk met me mee, vers 3. Hij zegt, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid heb ik gezien. We weten het niet precies, maar waarschijnlijk denkt David terug aan de tijden dat hij ongestoord naar de tempel kon gaan. The place to be voor een Jood onder het oude verbond. Daar woonde God, daar was de Shechina, de heerlijkheid van God. En daar kon je God aanbidden door letterlijke offers. En toch zegt David hier, zie je dat hè? Hij zegt, in het heiligdom heb ik niet allereerst die offers gezien, of die tafel van de toonbroden, of die priesters, of die ark. Hij kon dat natuurlijk niet zien, of dat prachtige complex. Nee, zegt hij, ik heb u gezien. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dat is wel denk ik een eerlijke vraag om elkaar ook te stellen als het gaat om het verleden. Kan je, David zit daar hè, kan je een beetje met hem meepraten? Niet allereerst over die tabernakel die David zag. En die tempel die hij later in gedachten had, die Salomo ging bouwen. Maar kan je met David meepraten over het feit dat je God in het heiligdom hebt gezien? Een ander woord voor geloven is vertrouwen. Maar misschien nog wel een mooier woord voor geloven is zien. Psalm 16 zegt David, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En hier zegt hij, als ik terugkijk in het verleden, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. En hier zie je weer die twee dingen. Uw macht, dat betekent de grootheid en de ontzagwekkendheid van God. Die heb ik gezien. David had een grote God. Dat is wel eens een probleem, denk ik, deze tijd. Hè? Ons God is zo klein dat we hem in een luciferdoosje kunnen stoppen. Een grote God. En vervolgens zegt hij, ik heb uw heerlijkheid gezien. In sommige Engelse vertalingen staat, ik heb uw beauty gezien, uw schoonheid gezien. Die twee dingen, die vind ik zo mooi, hè. Wat heb je aan een God die almachtig is, krachtig, sterk van vermogen? Maar die niet gewillig is en niet schoon is en niet barmhartig is om die almacht en die kracht in te zetten ten dienste van zijn eigen eer, maar ook van ons geluk en onze vrede. Wat heb je aan een vader, zou je aan een kind kunnen vragen, die alles kan, maar niet wil? Wat heb je aan een vader die wil, maar niet kan? God kan en God wil. En hij zal. Dat zie je hier, uw macht en tegelijk uw heerlijkheid, uw goedheid, uw genade. Die heb ik gezien, zegt hij. David, gaat het wel goed met je? Je kinderen liggen elkaar in de haren, je leven ligt in puin en je begint te spreken over de heerlijkheid van God in het verleden. Ja, zegt hij, als ik daaraan terugdenk, dan krijg ik weer een glimlach op mijn gezicht en dan bedenk ik, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Die vatten het. Dit gaat over zien, is hier meer dan observeren. Het is echt aanschouwen, hè, wat de Bijbel ook gebruikt. Het is bewonderen. Ik heb het echt gezien. God heeft het me geopenbaard en daardoor zie ik het. Dat is zo belangrijk in de crisis. Als je leven op de zeef gaat, dat de goedheid van God je als het ware op je netvlies geschreven staat en dat je zegt, waar ik ook terecht kom, al is het in de allermoeilijkste situatie, ik heb zijn macht en ik heb zijn heerlijkheid gezien. Hoeveel heb jij gezien van de macht en de heerlijkheid van God? Heb jij tijden van echte aanbidding dat je je verlustigt in de Heere en dat je zegt, Heere, u bent wonderschoon. Als ik nadenk over die eigenschappen van u en die op een rijtje zet en die bewonder, dan wordt het mij te veel. Ik heb het gezien. Dit hebben wij echt nodig, ook in deze crisistijd. Toon mij uw glorie, toon mij wie u bent. En ik denk, lieve broeders en zusters, die macht en die heerlijkheid, ze komen het best samen op het kruis van onze Heer Jezus. Waar we aan de ene kant zien de macht van God, het recht van God om de zonde te straffen, rechtvaardig als hij is. En tegelijkertijd zien we daar de liefde van God, dat hij dat doet aan zijn eigen zoon. Die twee dingen samen, hè? Waarheid, recht, macht. En aan de andere kant, liefde, opofferingsgezindheid, barmhartigheid en genade. Ze komen samen op het kruis. En als je dat gezien hebt, lieve broeders en zusters, ik hoop zo dat je dat beseft, als je die geweldige goedheid van God aan de voet van het kruis hebt gesmaakt en daar beseft, ik word vrijgesproken. Die macht van God deed het oordeel op Christus zijn. En de goedheid van God stelt mij in vrijheid. Ik ben vrijgesproken. Er is een eeuwigdurende relatie met God. Het grootste geheim in mijn leven, de grootste schat, kan niet worden geroofd. Ik ben voor altijd van hem. En hij is voor altijd van mij. Als je dat gezien hebt met de ogen van je geloof. En dat heb je in je dagboekje geschreven. Letterlijk of niet letterlijk. Maar dat heb je gezien. Dan snap je David als hij het volgende zegt. Vers 4. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. In het Engels, your steadfast love is better than life. Uw standvastige liefde is beter dan het leven. Vanmorgen was ik met studenten op pad naar een dienst. Met 4, 5 studenten tussen de 18 en de 28 jaar. En we zaten wat na te praten over de goedheid van God. En een van die jongens vond het zo mooi. Hij zei, gewoon pratende weg had het erover, zei hij. Weet je, zegt hij, ik heb het overal in gezocht in mijn leven. En toen ik de Heer Jezus heb leren kennen, zegt hij, toen heb ik zo'n goedheid en zo'n genade ervaren dat als ik het, als ik zwak ben en soms terugval in zonde en zeg maar oude gewoontes opdoe en daar weer even mijn heil en mijn vervulling in zoek, zegt hij, dan blijf ik altijd met een diepe kater achter, omdat het nooit zo kan vervullen als de genade van God. Dat is wat David bedoelt. Hè? Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik was ooit bij oude mensen op bezoek, was ik misschien 20. En die waren in de avond van hun leven en die hadden op de schouw zo'n bordje hangen. Daar stond op, dat was de berijmde versie, ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Ja, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En ik keek daar zo eens naar. En toen dacht ik, dat snap ik gewoon niet. Dat is voor mijn bekering. En toch maakte het indruk op me. En er zaten er twee van die oude mensen die heel duidelijk de Heer Jezus kenden. En vrede met God hadden en dat ook uitstraalden. En dat stond daar als een getuigenis en het prikte in mijn oog. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En zonder dat ze iets zeiden, dacht ik, deze mensen zien veel meer in hun God dan in een speedboot en in een mooi huis en een lekkere vakantie en een noem maar op. En ik stond daar als jonge man en ik dacht, dat heeft mij iets te zeggen. En inmiddels door de genade van God kan ik ze van harte bijvallen. De goede tierenheid van God is zoveel beter dan het leven. Dan het zichtbare leven, dat op zich ook een geschenk van God is. Maar dat te gaan zien, zeg maar, in de context, in de schaduw van Gods genade. En ik vind dat toch indrukwekkend. Als je dat in de crisis kan zeggen. Dat je niet bidt om uitreddingen, om cadeautjes. Maar dat je zegt, het is mij om God zelf te doen. David zegt, ik wil God meer dan dat ik het leven wil. Ik zie meer in mijn God dan dat ik zie in mijn familie, mijn vrienden, in seks, in werk, carrière, vakanties, boeken, muziek, huis, heerlijke, noem maar op. Meer zie ik in mijn God en in wat Hij in mij kan geven. Het is dezelfde man die gezegd heeft, 1 dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. 1 dag met God, liever dan 3,5 jaar zonder God. In de tenten van de goddeloosheid. Ik heb een vraag aan je. Niet te snel antwoorden. Zeg je daar amen op? Drieënhalf jaar plezier. Gewoon vertier. 1 dag met God. In zijn voorhoven, in zijn heiligdom. Liever sta ik op de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de tenten van goddeloosheid. Weet je wat Rotterdam nodig heeft? Christenen van deze kwaliteit, die dit verlangen naar God in zich omdragen. Dit is een getuigenis op zich. Zoals dat bordje aan die schouw in mijn ogen prikte. Tot slot. Verlangen naar God in het heden. Openbaring van God in het verleden. En tot slot vertrouwen op God voor het heden. Heel kort, lieve broeders en zusters. Terwijl David daar zit. Zie je hem zitten? In het zand. In de vroegte, voordat de zon opgaat. En hij zijn verlangen naar God uitspreekt. En vervolgens, zeg maar, Gods daden in het verleden herdenkt. Gebeurt er iets in zijn hart. En dit is de clue. Hij spreekt zijn verlangen uit naar God. Hij bedenkt wat God in het verleden heeft gedaan. En er gebeurt wat in zijn hart. Want wat zegt hij? Vers 4b. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Dat gaat weer over de toekomst. Zo zal ik u loven in mijn leven. En in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Met andere woorden, er groeit terwijl hij God aanbidt, terwijl hij God zoekt en bedenkt wat God hem heeft gegeven in het verleden, groeit er geloof in zijn hart dat hij toch in de toekomst, hoe onzeker die op zich ook is, een man zal zijn die God zal aanbidden. Ik zal mijn handen opheffen. Ik zal u loven in mijn leven en mijn lippen zullen u prijzen. Wat een beslistheid. Wat een vrolijke toekomstverwachting. Welke toekomst verwacht je, David? Welke kant denk je dat je het opgaat in je leven? Hij zegt, ik verwacht een toekomst van aanbidding. En hij drukt dat op drie manieren uit. Hij zegt, mijn lippen zullen u prijzen, mijn leven zal u loven en mijn handen zal ik opgeheven houden. Dat zijn expressies van een aanbiddend hart. En dit is een geheim dat de wereld niet kent. Ik ga het even toepassen op de huidige situatie. We kunnen misschien wat van gedachten over details verschillen, maar ik ga dat toch doen. Wat zie je in onze tijd gebeuren? Ik waardeer zeer de regels die de overheid neemt. En ik vind het geweldig dat ze hun burgers willen beschermen. En ik probeer me zoveel als mogelijk aan de regels te houden. Ik doe mijn best. Ik denk dat het goed is dat een christen gehoorzaam is. En ik denk ook dat het goed is dat we anderen willen beschermen tegen ziekte. Hebt u dat gehoord dat ik dat gezegd heb? Mooi, ga ik nu mijn volgende punt maken. Tegelijkertijd, waar komen al deze regels vandaan? Die komen ten diepste voor uit een hedonistisch patroon. Hoewel het beschermend bedoeld is, hè, nog een keer, komt het voort. Weet je, niets mag ons dit goede leven roven. De westerse droom is 100 jaar worden, zonder financiële problemen, het liefst gezond, mooi gezinnetje, leuke kleinkinderen, af en toe een goede vakantie, een betrouwbare, leuke auto, vul ze maar in. En oh wee, als er een spelbederver komt die me dat afneemt. Een christen, hoewel die zich behoort te onderwerpen en graag meewerkt aan bescherming, nog een keer, denkt daar fundamenteel anders over. Een christen zegt, het leven is voor mij Christus en sterven is winst. Ik verwacht de stad die fundamenten heeft. Wij doen er niet alles aan om ons goede leventje te redden, hoewel we soms met geloof kunnen bidden voor bescherming en genezing, en dat doen we. Maar dat doen we om te kunnen zeggen, het leven is voor mij Christus. We doen dat niet omdat we zeggen, bij de dood houdt het op. Maar weet je, dat is wel het paradigma van de wereld waarin wij leven. De dood is het ergste wat je kan overkomen. Hoe denk jij daar eigenlijk over? Nee, wij willen niet sterven om te sterven. We willen hier op aarde zo lang bruikbaar zijn als God ons wil gebruiken. Maar als we dan te komen te overlijden, dan kunnen we met Paulus zeggen, het sterven is mij winst. Ik verwacht de stad die fundamenten heeft. En daarom kan een christen in de crisis totaal anders reageren dan een niet-christen. Kijk maar naar die man. Zijn gezin in puin, zijn toekomst onzeker, zijn koningschap verspeeld. Mijn lippen zullen u loven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen en ik zal u prijzen. Zeg je dat hem na? Met dat wat voor me ligt, dit is mijn heilige voornemen om een leven van aanbidding te leiden, hoe mijn omstandigheden ook zijn. Ik eindig met een getuigenis van een broeder die ontzettend bemoedigd werd toen hij terugdacht aan de daden van God in het verleden en moed vatte
voor het heden en de toekomst. Een vriend van mij, hij is bijna 50 jaar zendeling in België. Hij begon op zijn 17e. Hij ging in een geloofsbediening leven. En hij diende daar in een ontzettend moeilijk gebied. Rooms-katholiek, u kent de setting. Leven lang in geloof geleefd en God had voorzien. Soms was het spannend, maar God was altijd trouw geweest. En op een nacht kon hij niet slapen en hij gaat naar beneden. En weet je wat hij op de tafel aantreft? Ik heb het hem zelf horen vertellen. Een envelop met een overzicht van zijn pensioen. En hij maakt die envelop open en hij ziet daar zwart op wit staan wat het pensioen is wat hij opgebouwd heeft in die 40 jaar geloofsbediening. U raadt het al, bijna helemaal niets, want hij had bijna nooit in de maatschappij gewerkt. En hij kijkt naar dat bedrag, een luttel bedrag wat hem per maand na zijn 65 zou worden uitgekeerd, en ineens schiet de bezorgdheid naar boven. En daar komen van die gedachten als, wat ben jij voor een figuur? Heb je wel je verantwoordelijkheid voor je vrouw en voor je kinderen genomen? Heb je niet ergens een afslag gemist? En de ene vraag buitelt over de andere heen. En hij zakt weg in een moeras van bezorgdheid en piekeren, ongeloof, angst. Leef jij heel je leven op andermans zak? En hij zei, terwijl ik werd meegesleurd in een moeras van negatief denken, heb ik mezelf vermand. Toen ben ik voor de spiegel gaan staan, of voor Gods aangezicht gaan staan. En toen heb ik gezegd tegen mezelf, John, als jij straks gaat concluderen dat jij een vent van niks bent, en dat je je verantwoordelijkheid nooit hebt genomen, je moet echter eerst een andere vraag gaan beantwoorden. En dat is deze vraag. Heeft God in de achterliggende 40 jaar voorzien, ja of nee? Is God trouw geweest, ja of nee? Is God zijn woord nagekomen, ja of nee? Heeft het jou aan iets ontbroken, ja of nee? Heb jij reden om aan Gods goedheid te twijfelen, ja of nee? En hij zei, terwijl ik mezelf die vragen stelde, kijkend naar het verleden. Hij zegt, groeide er hoop en vertrouwen voor het heden en voor de toekomst. Want deze God, die goede tieren is en die trouw is en doet wat hij zegt, deze God zal mij geleiden tot de dood toe. Hij zegt, in geloof heb ik het overzichtje op het papier gelegd, op de kast gelegd. En ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb God geprezen. In de crisis van zijn denken. Geprezen. Ik zal u loven, want u zult voorzien. U doet wat u zegt. U bent trouw. Misschien kon u wel, ik sluit ermee af, vers 7, 8 en 9 zeggen. Lees met me mee. Wanneer ik... Zitten er hier piekeraars? Ja? Zitten er mensen die soms last hebben van die bezorgde gedachten? Zitten er hier mensen die misschien worstelen met die dingen? Als ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Als deze God jouw God is, kun je dan verder of kun je dan verder? Dat is ongelooflijk wat God ons hier aanbiedt. Ik vind het zo mooi, onder de schaduw van uw vleugels. Het is een hen hè, die haar vleugels uitspreidt. En dat kuikentje dat zit daar. En dat kuikentje zegt, ik zal vrolijk zingen. Uw rechterhand, dat is Gods hand van kracht en macht, ondersteunt mij. Juist in de crisis. Misschien ga je door een moeilijke tijd. Jullie gaan als een gemeente door een moeilijke tijd. Ik hoop en ik bid dat je je verlangen naar God zal uitspreken in het heden. Dat je de goedheid van God uit het verleden zal herinneren. Ook als gemeente. En dat je daarom voor de toekomst geloof en hoop zal hebben. Vertrouwen op God die niet loslaat wat zijn hand begon. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. Heer, wie is aan u gelijk? Woorden schieten tekort om uw karakter te beschrijven en uw goedheid te bezingen. En we willen met de woorden die we hebben, u vanuit ons hart aanbidden. Lieve Vader, Heilige God. U bent zo geweldig goed. U bent betrouwbaar. U doet wat u zegt. U bent rechtvaardig. Dat bleek op het kruis. Maar u bent bijzonder genadig. Dat bleek op het kruis. Dank u voor wat u in onze levens hebt gedaan. Dank u dat u uw macht en uw heerlijkheid hebt laten zien in uw Zoon, Jezus Christus. Dank u dat we daarom vertrouwen voor de toekomst kunnen hebben. Ik bid voor zielen die in de crisis zijn, voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren, in hun denken of misschien juist in hun gezondheid of in relaties met andere mensen of op het werk, om welke situatie dan ook, dat deze crisis hen brengt, Heere, om naar u te verlangen, zoals David zei, om uw goedheid uit het verleden te overdenken, te koesteren en vervolgens met hoop en verwachting en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Want u bent de onwankelbare rots. Bij u zijn we veilig. Halleluja. We eren en we prijzen uw grote naam. Amen.